Psalm 120. Is niet zo lang als zijn voorganger, 119. Het zijn 7 versen. Maar 7 versen met een enorme diepte waarin we iets van angst terugvinden. Er staat boven een bedevaartslied, daar kom ik straks op terug. In mijn angst heb ik tot de Heere geroepen. En hij heeft mij geantwoord. Heere, red mij van de leugenlippen, van de bedriegelijke tong. Wat zal hij u geven, wat zal hij u toevoegen, gij bedriegelijke tong? Gescherpte pijlen van een held, benevens gloeiende kolen van brem. Wee mij dat ik in Mezeg moet vertoeven, dat ik moet wonen bij de tenten van Kedar. Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten. Ik ben een en al vrede. Maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd. De eerste van een 15-tal psalmen waar ik u straks wat meer over wil vertellen. Het tweede gedeelte vinden we voor vanmorgen in de Hebreeënbrief. En die hebben we net niet gerepeteerd, dus die mag u zelf opzoeken. En daar lezen we een gedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11. En u kent dat gedeelte ongetwijfeld. Daar zal ook hier veel over gesproken zijn. Hebreeën hoofdstuk 11, wat ons eigenlijk de geschiedenis van het Oude Testament wat laat zien. In een vogelvlucht, zo in 40 versen. En wat we dan zien is dat het veel verhalen vanuit de diepte zijn. Veel verhalen waarin het gaat over strijd, over moeite. En als je een aantal van die verhalen zo wat samenvat, dan zie je steeds weer opnieuw dat het mensen zijn die op weg gingen. En waar naartoe? Nou, daarvan spreekt het gedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 10, waarin vers 13, als de Hebreeën schrijver eerst gesproken heeft over Abel en Henoch en Abraham en Sara, dan zegt hij in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 13, in dat geloof zijn zij allen gestorven, zonder wat? Zonder die belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet en ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, die geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat ze verlaten hadden, dan zouden ze gelegenheid hebben gehad om terug te gaan, terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter. Dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten. Want hij had hun een stad bereid. Een hemelse stad. We gaan met elkaar opnieuw een lied zingen. En opnieuw komt dat lied uit Psalm. Zo een wat somber lied, hè, als we dat zo zingen. En gelijktijdig wil ik dat ook. Want de liederen van vandaag zijn liederen die ons terugbrengen naar soms hele moeilijke en lastige situaties. Waarin mensen vanuit de diepte roepen. Waarin de psalmschrijvers iets laten zien van waar zijn we naartoe op weg? En dat is niet alleen toen, maar ook nu. Nog niet zo lang geleden kreeg ik een boekenlegger. Mooi leer, gemaakt door een Syrische schoenmaker. Christen. Ik kreeg het via een goede vriend van me die sinds kort in Portugal als zendeling werkt en ook voor Open Doors van alles doet. En ik kreeg er een aantal mee. Hij zegt: geef ze aan verschillende broeders en zusters. Er staat een tweetal symbolen op die we allemaal kennen: het visje en twee handen. Hij zegt, dit kan ik nog doen in het vluchtelingenkamp, daar ergens aan de kusten bij Syrië. Iets ten noorden van het land waar ik woon. Hij werkte, zijn bedrijf had, de gemeente ging, christen was. Verdreven van huis en haard, volledig weggevaagd, er was niets meer over van zijn bedrijf, van zijn familie, van zijn gezin. Uiteengeslagen. Maar hij zegt, ik kan nog het leer bewerken. Neem het mee. Als dank voor de gebeden. Als dank voor de gedachte dat zoveel bij ons zijn, bij mij zijn. Vanuit de diepte roep ik tot u, o God. En dat is de psalm die we gelezen hebben vanmorgen en net gezongen hebben. En hij is wat somber toon gezet. Want het is niet alleen maar vanuit de majeur, maar ook in de mineur, om eens even zo te zeggen. Dit is een sekste, nog lager, kijk. Kijk, dit is de detail die ik niet weet. Nog een keer. Oké, okay. De zesde toon van de toon. Dat is een harmonische major. Kijk, wauw. Hoeveel mensen lopen vandaag in het ritme van die harmonische major? Op de toon van de droefenis. Deze week, toen ik ook met dit thema weer bezig was, maar gelijktijdig. Hij ligt hier toevallig, wat heet. Nee, geef niks. Ja, dat komt zo meteen wel. Komt zo wel. Bij de herdenkingsdienst, wat heet dienst, bijeenkomst, samenkomst. En velen een muur van knuffels. En gelijktijdig, ik weet niet hoe het u verging, als je er iets over leest. Geen moment van gebed. Geen moment van verwijzen naar God. Het ND stond een kleine verslag. De enige keer dat God genoemd werd was in een liedje. Waarin God werd gevraagd, hoe kan het nou als er zoveel mensen het leven laten, waar bent u dan? Dan kunt u toch geen liefdevol God zijn. De muur van knuffels, hoe mooi ook. Is dat waar we naar zoeken? Vroeg ik me af. Want in de diepte, vanuit die diepte, is de vraag van waar vind je je rots? Waar vind je het fundament? Waar vind je in je leven de balans om door te gaan en niet te vallen? Waar vind je de bescherming als de zon steekt overdag en de maan 's nachts? Waar vind je het anker, zoals dat lied gezongen wordt, waarmee je vast kunt blijven houden aan het fundament als de stormen woeden? En daar gaan deze liederen over. Psalmen 120 tot en met 134 staat overal boven een bedevaartslied. Misschien weet u dat. Laat ik u er een paar dingen van vertellen. Ik zal er niet te veel een bijbelstudie van maken, dat mag u op een later moment. Lieder Hamalot staat erboven in de Statenvertaling. De liederen der opgangen. De liederen van de gradaties. De liederen van de bedevaartsgangers. Want deze liederen werden gezongen, het was, zou je kunnen zeggen, een soort opwekkingsbundeltje. 15 liederen, ook relatief kort. 7, 8 versen. Eentje is langer, 132. Die is wat langer. Maar die allemaal gezongen werden toen ze... Wie zijn dan ze, zou ik zo vertellen? Toen ze opgingen. Waar naartoe? Ja, de tempel. Naar het huis van God. Om de feesten te vieren. Om te trekken naar de plaats waar God bedoeld had dat ze zouden zijn. Om samen in Jeruzalem feest van de Heer te vieren. En het staat ook in een van die psalmen. Het is een opdracht, een voorschrift voor Israël om de feesten te vieren. En om op te trekken naar Jeruzalem, want daar woonde God in de tempel. En dan moet je losrukken uit de omgeving waar je woont. En hoe doe je dat? Door samen op te gaan als bedevaartgangers. Samen de liederen te zingen. Samen elkaar aan te moedigen. En te zeggen, kom op, we gaan op weg naar die plaats waar God ons bestemd heeft. Bedevaartsliederen. Dat is een van de verklaringen van het woord bedevaartsliederen. Zijn er meer trouwens? Dit is één, daar ga ik straks nog even op door. Maar ik zal het niet te lang maken vanmorgen, hoor. Dat snap ik ook wel.
Ze werden opgezongen, deze 15 liederen, op de trappen van de voorhof. En dan een bijzonder op het feest waarin het water allemaal werd gesprenkeld en gevloeid. U weet dat wel, hè? Dan werd het dan dwars door Jeruzalem, ging vanuit de tempel het water zelfs. En dan werd op elke traptree werd een van deze psalmen gezongen. Vanaf 120, vanuit de diepte, tot en met 134, waar staat, wie weet dat ervan? Wie kijkt? Welzalig de heen die staat in het huis des Heeren, dus nachts en dus nachts, de handen opheft, prijst God, we kennen het lied, prachtig lied. En daarvoor 133, wat zegt, dat het goed is als broeders te samenwonen. En samenkomen, het is zo goed als de olie die vanaf het hoofd van Aaron, de zalfolie, druipt neer tot op de... Goed, daar zal ik vandaag niet zoveel over hebben. Dat is een andere preek. Ik heb er 3 preken van gemaakt. Ik krijg er maar 1 vandaag. En, maar weet je, daar is waar het over gaat. En daar staat die hele bekende tekst die ook wel eens misbruikt werd. In ieder geval in de familie van mijn vrouw. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Werd dan gezongen als er veel ruzie was. Ja. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat er liefde woont, alhoewel sommige kerken en gemeenten daar ook wel eens af en toe nodig hebben. Om het hard op te zeggen. Dus bedevaartsliederen. Liederen door de levieten gezongen op die tempeltreden. Wordt ook wel gezegd dat ze gemaakt zijn vooral na de ballingschap. Als ze de mensen in ballingschap het verlangen naar Jeruzalem weer uitspreken. En een van de liederen kennen we ook wel. Dat is ooit een Eurovisie Songfestival. Mijn gewonnen weet ik niet. Het is niet zo mijn genre. Maar At the Rivers of Babylon, Where We Sat Down. Misschien ken je dat wel. Ja. Dus het komt letterlijk uit deze psalmen. Aan de rand van de rivier in de Babel. Waar we neerzaten. En waar we in die 6e verlaagde droevenis. Die zingen. Op het verlangen. Nog 1 verklaring die ik u niet wil onthouden over deze 15 psalmen. Dan mag je even meekijken als u uw Bijbel bij u hebt. Of op uw telefoon hebt. En Jesaja, daar vind je een gedeelte. In Jesaja hoofdstuk 38 en 39. Het is een beetje speculatieve exegese. Maar hij wordt wel door verschillende uitleggers gebruikt. Daar vinden we de geschiedenis van Jehizkia. Die koning. Die koning die midden in een hele zware tijd leefde. Hij werd namelijk bedreigd door Syrië. En uit Irak, zoals we het nu kennen. Toen heette het Assyrië. En koning Sanhedrin stond voor zijn poorten en op een wonderlijke manier heeft de Heere God hem weggeleid. Lees maar in Koningen, lees maar in Jesaja. En dan midden in die turbulente tijd is het koning Hiskia die bezoek krijgt van de profeet Jesaja. En dat vind je in Jesaja 38. En wat staat er dan? Hiskia wordt ziek en Jesaja komt en zei: zo zegt de Heer, tref beschikkingen voor uw huis, want u zult sterven en niet herstellen. Toch niet. Maar die psalm zegt al, en het lied wat we net zongen zegt al, de Heer zal met u gaan, uw uitgang en uw ingang staan bij hem reeds in de boeken. Nou, letterlijk, hier bij Hiskia, het is tijd om te sterven. En Hiskia draait zich om naar zijn muur, waar hij met zijn bed tegenaan ligt, en hij zegt: Heere God, ik heb nog altijd gewandeld zoals u dat wilt. Heere God, ik pleit op uw trouw met een volkomen toegewijd hart. En hij weende luid. En Jesaja was inmiddels naar huis gegaan. En het staat er niet precies, maar misschien was hij net thuis. Toen kwam de Heer weer bij hem en zegt van: Jesaja, ga terug en zeg tot Hiskia: ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. En wat gebeurt er dan? Er worden 15 levensjaren toegevoegd. Wat een beetje een surplus in de boeken bijgeschreven. 15 levensjaren en wat is het teken daarvan? Dat de zon 10 treden terug zal keren.
En wat is de bedoeling ervan? Is dat de stad, de koning, uit de macht van de koning van Assur gered zal worden en de stad zal worden beschut. 15 psalmen, waarvan de 10 geen auteur hebben. Vanuit de diepte roep ik tot u, o God, zegt psalm 120. Want je zal maar leven, zoals die psalm dat zegt, in een gebied waar leugen regeert. Zoals koningin Beatrix dat ooit een keer zei. Red mij, Heere God, psalm 120 vers 2, van de leugenlippen, van de bedriegelijke tong. Red mij, God, van die omgeving waar ik in moet verkeren, waar ik woon en waar ik niet thuis hoor. Red mij van de mensen die mij belagen en vervolgen en die mijn aanwezigheid er niet meer hebben. Red mij, Heere God, van dat gebied waar ik moet wonen, want te lang al woon ik bij wie de vrede haten. Shalom. De shalom van God. De realiteit voor de schrijver van deze psalm. De realiteit van de tijd van koning Hizkia, die bedreigd en belaagd werd door Sanhedrin, door Assur, door Assyrië. Waarin dat land lag op een strategische positie, zodat iedereen van het noorden of van het zuiden, vanuit Assur of vanuit Egypte, het liefst dat landje Israël wilden inpikken om het als strategische uitgangspositie onder beheer te hebben. Maar niet alleen toen, want ook uit de tijd bijvoorbeeld van Handelingen weten we dat er bedevaartgangers kwamen om elk jaar één of meerdere malen op te gaan naar Jeruzalem. En Handelingen hoofdstuk 2 beschrijft dan ook dat ze vanuit alle regio's, vanuit alle delen vanuit de Middellandse Zee kwamen. Vanuit Egypte, vanuit het Griekse gebied, vanuit het Romeinse gebied, vanuit vele andere kanten. Waarin ze naar Jeruzalem optrekken om thuis te zijn. Te lang reeds woon ik bij hen die de vrede haten. Ik ben een en al vrede. Maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd. En ook vandaag de dag verbaast het ons niet dat bijvoorbeeld Joodse mensen in Frankrijk na de aanslagen in Parijs gezegd hebben, wij voelen ons hier niet meer thuis. Europa, Frankrijk, de grote Frans-Joodse gemeenschap is geen plek meer waar je als Joods kunt zijn. En hoeveel christenen roepen vandaag niet, zoals deze schoenmaker, Heere God, te lang reeds woon ik bij wie de vrede haat. Als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd. Zomaar een paar citaten. Zomaar een paar verschillende stemmen. De website van Open Doors, waarin een meisje, Afiniki van 16, ergens in Noordelijk Afrika, zal dokter worden, op zondagmorgen wakker wordt. Het leek alsof de zondag is zoals alle zondagen. Samen zingen, plezier maken, eten met de familie, naar de kerk. En die zondag verandert het leven totaal. Een zelfmoordterrorist ramt zijn auto tegen de barricade om de kerk. Een reeks explosieven ging af. 24 mensen kwamen om, 125 raakten gewond. Het is bijna als ik straks weer terug rijd naar de auto, met de auto naar huis. Als we ruim een uur rijden. Dat als zo'n bericht er weer is, dat je bijna aan wendt. Oh, weer één. Deze jonge dame zegt, die morgen gingen we de kerk in voor de zondagsschool. We waren aan het zingen, de Heere God aan het bidden. En samen met een vriendin sloeg ik op de drums. En toen we klaar waren, liepen we naar de deur. Ik kreeg de vraag om even te zorgen voor het babybroertje van mijn vriendin. Het babytje op de arm loopt ze, praten met haar vriendinnen terug. En plotseling leek de hele wereld om haar heen op te gaan in rook en lawaai. Ik kwam bij op de grond, ik was bang, totaal in shock, zegt ze zachtjes. En ik schreeuwde, Jezus, Jezus. Ik keek omlaag, ik zag dat mijn hand gewond was. Mijn vriendin kwam naar me toe en vroeg me waar haar broertje was. En ik keek naar het babytje in mijn armen. Hij lag met zijn hoofdje naar beneden, hij was dood. We zijn aangevallen als christenen omdat we de levende God dienen. Als ik denk aan die bomaanslag ben ik verdrietig. En soms ben ik blij omdat de Heere God mijn leven heeft gered. Misschien dacht hij dat het nog niet meer tijd was om te sterven. Bid alstublieft om vrede en eenheid voor ons, dat al deze gevechten ophouden. Als ik spreek over vrede, zijn ze uit op strijd. Zoals Hanna, Syrische christin, ze woont in Damascus, de naam spreekt me aan, mijn kleindochter heet Hanna. En ze spreekt over dat moment waarop ze met haar man in Damascus, in een taxi, een bom trof. Ik hoor het geluid nog in mijn oren. Goddank stond er een hoge muur tussen ons en de plek waar de bom afging. We hebben het overleefd. Mijn dochters waren er niet bij. Ze hebben deze beangstige gebeurtenis niet meegemaakt. Laatst kwam een andere oude naar me toe, vertelt ze. Ze huilde om haar zoon. Een vrolijk jongetje, maar sinds een maand vreselijk agressief. We proberen goede ouders te zijn, maar we zien onze kinderen veranderen. En toen ik mijn dochters van de week naar school bracht, begon een van hen ontzettend te huilen. Ze wilde absoluut niet weg. Ik probeerde haar te troosten, haar te vertellen over de engelen van de Heere God die ons beschermen. We lazen samen Psalm 91. Leven met zijn aanwezigheid is het enige dat ons helpt met deze oorlog om te gaan. Ik ben zo bang om mijn dochters op school achter te laten. Mijn man bidden en ik bidden en vasten de hele dag dat ze weer veilig thuis zijn. Ik probeer hen voor te bereiden op een moment dat ik niet wil zien komen. Ik leer mijn dochters één ding vertellen, hun aanvallers vertellen. Jezus houdt van jou. De realiteit van deze gebeurtenissen zien we voor onze ogen gebeuren. En het is alsof die 15 psalmen, die bedevaartsliederen, die liederen der opgangen, die liederen op weg naar dat wat God ons belooft en de weg die God ons heeft laten zien, de weg van Jezus, die we samen mogen gaan met broeders en zusters in deze wereld, ook met elkaar. Met elkaar om te weten, Heere God, vanuit die diepte, vanuit die psalmen, die schreeuw van die psalmist, waarin vele broeders en zusters zich herkennen. Ach, en ik weet niet hoe het in uw leven is. Wij kennen niet zozeer deze angst, deze twijfel, deze constante dreiging. Maar ook voor u kan het een zware tijd zijn. Een tijd waarin misschien lichamelijk of geestelijk er veranderingen zijn. Ziekte. Het kan een tijd zijn waarin je werkeloos geraakt bent of je hebt zelf een onderneming die op het randje van faillissement staat. Ik heb er nog één, dus met z'n tweeën. Mijn afgelopen 2 jaar in allerlei tegenslagen kan het je heel zwaar raken. Angst om je huis te verliezen. Geen perspectief in economische zin lijkt er soms te zijn. 'S Nachts wakker liggen. Ben je baan kwijtgeraakt? Misschien is het in je leven, in je huwelijk, in je relaties helemaal fout gegaan. En je kunt schreeuwen vanuit die diepte, vanuit alle
goede bedoelingen van je leven en van je hart. En de vraag is van waar komt je kracht vandaan? En weet je, als je die 15 psalmen zo leest als liederen die ze elkaar toezongen, dan is die psalm 120 wordt meteen opgevolgd, en ik ga niet al die 15 behandelen, heb ik al gezegd, maar door het hele bekende lied waarin in staat, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Het is als het ware, je moet je zo voorstellen dat ze door de bergen en door dalen gingen. En wat waren nou de gevaarlijkste plekken? Het waren die plekken waarin die bergen dichtbij komen en waarin dat pad er doorheen voert en je als het ware opkijkt naar de bergen en bang moet zijn voor wat er over die bergen komt. Denk maar aan die man die van Jeruzalem afdaalde naar Jericho, in het vergelijkenis van de Heer Jezus. Die rovers kwamen in de momenten waarop die bergen er zijn. Dus je kunt je ogen opheffen naar de bergen en verwachten wat komt daar. En we weten allemaal dat de mens lijdt het meest om het lijden dat hij vreest. En niet altijd komt opdagen, maar soms wel. Het is als het ware alsof die uitroep, wanneer komt de volgende keer, wanneer is opnieuw de tegenslag, die moeite, die strijd. En dat die andere tegen jou mag zeggen, weet je, mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Het is niet voor niks dat we dit gebruiken in onze foto en groet. Het is niet voor niks dat dit in de kerk van de eeuwen is gebruikt om elkaar te bemoedigen. En te zeggen van, weet je, hou vol. Want over die bergen, als je als het ware zo omhoog kijkt in je angst en je kijkt niet ver genoeg, dan zie je niet wat daarachter nog is. Die hemel die God gemaakt heeft. De God die de hemel en aarde gemaakt heeft, kijkt nou niet alleen naar die berg. Die kan onoverkomelijk hoog lijken. Maar kijk ook naar dat wat daarboven is. Kijk ook naar die schepping, de hemel en aarde, die God gemaakt heeft. We kijken vandaag ver weg. Sinds deze week weten we hoe Pluto eruit ziet. Het is nog veel verder weg. Want God, die grote, machtige God, die hemel en die aarde gemaakt heeft, die God die komt zo dichtbij. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Bedevaartgangers, die liepen met elkaar. En het risico dat je wankelt, het risico op verzwikking of op het stappen in een kuil of weet ik het wat, dat is natuurlijk levensgroot aanwezig. En staat er 121, we hebben het gezongen net. De Heer is uw schaduw. En dan moesten ze door die woestijnachtige omgeving. Ongetwijfeld zijn er een aantal uur wel eens geweest. En dan weet je dat het overdag 40, 45 graden kan zijn. Veel drinken. Toen ik er was, moest 6 liter water drinken. Ik transpireer niet eens. Het is zomaar weg. Verdampt. Maar s'avonds moest je in je slaapzak. Want het raakt koud. Soms tot op het vriespunt. Wat 2 weken geleden in Nederland ook ergens gebeurde. Enorme grote verschil amplitude in temperatuur. Overdag bloedje heet. S'avonds vriezend koud. De Heer zal bij je zijn. De Heer is uw bewaarder, uw schaduw. De zon zal je niet steken en de maan ook 's nachts niet. Wat een prachtige verwoording. Wat een prachtige vertaling. Wat een praktische vertaling ook. Wat geloof. Wat een gebed. Wat een schreeuw naar God. Heer, wees bij me. Want ik woon in een gebied waar ik eigenlijk niet welkom ben. Ik woon in een gebied waar ik eigenlijk maar een soort vreemdeling ben. Waar ik met een net nog niet meer aangekeken. Maar ik mag op reis zijn. Op reis naar en een stad. Dat is die volgende psalm, 122. Ik ben op reis en ik was blij toen men zei, laten we naar het huis van de Heer gaan. Onze voeten staan nu poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarin de stammen opgaan, de stammen van de Heer. Een voorschrift voor Israël is het om de naam des Heeren te loven. God roept hen naar Jeruzalem. Daar is de plaats waar hij met hen in contact wil zijn. Dat is de plaats waar God hen samen roept om de feesten te vieren. De feesten die wijzen naar de verlossing. De feesten die wijzen naar de komst van Jezus, de Messias. De feesten die op een geweldige manier laten zien dat God erbij is van begin tot eind. En dat God het maakt. Of weet u, deze psalmen laten iets zien van Gods bedoeling. Van hoe je tot je bestemming komt. Hoe je komt bij de plaats waar God je hebben wil. Hoe je kunt zijn wie God wil dat je bent. Deze psalmen begeleiden je in je weg. Bonhoeffer, langzamerhand ook in onze kringen wel bekend, die zei ooit, de psalmen, dat is het gebedenboek van Christus. We horen als het ware de stem van de Heer Jezus hierin. De stem van de Heer die niet welkom was. De stem van de Heer die ons voorging naar Jeruzalem. De stem van de Heer die zegt van, weet je, ik ga heen om je plaats te bereiden. Daar in de hemel, en dat is een huis met heel veel woningen. En daar ben je welkom, als je in mij gelooft. En als ik heen gegaan ben, dan zal ik de trooster sturen, de geest om bij je te zijn. Of je in Afrika woont, zoals Afiniki. Of in Syrië, zoals Hanna. Of zoals hier, vandaag. In Lelystad. De geest van God woont in zijn gemeente. Daarom kan de schrijver van de Hebreeënbrief, ik denk dat het Paulus is, maar goed, discussie gaan we niet aan. De schrijver van de Hebreeënbrief ook schrijven. Over al die mannen, over al die vrouwen, in de loop van de geschiedenis. Want ik weet niet of het u was opgevallen is. Maar als je een beetje afstand neemt van het Oude Testament. We zongen net het prachtige lied van Jan Visser. Ik ken hem, dat is een oud schoolmeester. Die dit soort liederen prachtig heeft. We zitten in dezelfde gemeente in Veenendaal. Prachtig heeft gecomponeerd. En als je al die verhalen en die geschiedenis leest. Dan zie je eigenlijk steeds opnieuw. Mag ik even heel hard zeggen, een aaneenrijging van een boel ellende. Of doe ik het nou wat raar? En gelijktijdig zie je dat steeds opnieuw de Heere God zegt van, kijk, daar was ik. Kijk, daar was mijn woord aanwezig. Kijk, daar zond ik een profeet. Kijk, daar maakte ik de verbinding naar de hemel. En pas als je op weg gaat, zoals Abel en Henoch, en Abraham, op weg naar het land wat God beloofd heeft. In het geloof, de belofte van God. En ze hebben beleden, zegt Hebreeën hoofdstuk 11, dat ze vreemdelingen waren en bijwoners. Ze waren zo'n allochtonen, zou je kunnen zeggen. Ze waren vluchtelingen. Ze waren op zoek naar het vaderland wat God beloofd heeft. En daarom schaamt God zich niet voor hen. Want hij had hun de stad bereid. Broeders en zusters, de belijdenis van Israël was op weg naar Jeruzalem. De belijdenis van ons vandaag mag zijn op weg naar die stad die God gebouwd heeft. En komen we daarin moeite tegen en strijd en pijn en vervolging en verdrukking? Ja. De realiteit van vandaag is niet anders voor ons dan voor die gelovigen uit Psalm 120. En daarom is het dat ook de Hebreeën schrijver zegt, als die dat als het ware allemaal beschreven heeft, en beschreven heeft hoe, hoe die mensen, die mannen, die vrouwen, ze hebben muilen van leeuwen dichtgesnoerd, ze hebben kracht van het vuur gedoofd, ze zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen, ze hebben vijandige legers doen afdeinzen, maar ze zijn ook gestenigd, op de proef gesteld, ze zijn doormidden gezaagd, met een zwaard vermoord, ze hebben rondgezworven onder ontberingen, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun niet waardig. Dat is de realiteit. De oproep, daarmee eindig ik. Laat ons oog, Hebreeën 12, vers 2, gericht zijn op Jezus. Want we kunnen kijken naar de berg. We kunnen ons afvragen van, in al die gevaren, waar komt onze hulp vandaan? Maar daarboven overheen, mogen ons oog richten op Jezus. De leidsman en voleinde van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtend, en nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Als we uit de diepte tot God roepen, is het Jezus die ons gebed beantwoordt. Misschien op een andere manier dan we denken of verwachten. Misschien moeten we vluchten. Of zijn we ons leven niet zeker. We verwachten een stad. Een stad die God gemaakt heeft. En van Jezus zegt, als je in mij gelooft, heb ik voor jou daar plaats bereid. Wat een vooruitzicht, hè? Wat een zekerheid. Die gaat verder dan de muur vol knuffels. Die is gefundeerd. Trouwbare belofte van onze God. Halleluja. Amen. Een moment van stil gebed als antwoord op de prediking.